Vanmorgen wil ik met u nadenken over Jesaja 53, bekend gedeelte. Meestal wordt het eerste gedeelte gelezen, maar ik wil lezen vanaf vers 10 van Jesaja 53 tot en met 54 vers 8. En dat begint met deze woorden: maar het behaagde de Heere hem, zijn geliefde zoon Jezus Christus, dus te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Dan neemt het een geweldige wending. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u, de vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Tot zover de oudtestamentische schriftlezing. En de nieuwtestamentische is uit 2 Korinthe 5, vanaf het eerste vers. En daar schrijft Paulus aan de gemeente: wij weten, spreek zekerheid uit, wij weten immers, dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar, met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet onkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Tot zover Gods woord als inleiding. Wat is het leven van een gelovige die het eigendom van de Heere is, toch anders dan voor de mensen die God verwerpen? Wat is het een vreugde ook? En ik hoop dat u dat zo beleeft ook. Wat is het een vreugde hem te kennen? En wat geeft dat ook een rust in deze chaotische wereld? Vol van geweld en vol van goddeloosheid. Want we hebben het niet voor niets gelezen. Als je het eigendom des Heren bent, dan heb je een geweldige toekomst. Want je zult, voordat de toren van God over deze wereld komt, opgenomen worden. In Jesaja lazen we: het voornemen van de Heere zal door zijn hand, dat is de hand van Christus, voortgang hebben. Het is gelukkig nog niet hopeloos in deze wereld. Er is nog steeds hoop voor de mensheid. Want God volvoert zijn reddingsplan van het begin tot het einde. En God heeft wel gevallen in zijn uitverkoren volk Israël. Maar hij heeft ook wel gevallen in ons. Toen Christus naar deze wereld kwam, met het voornemen van de Heer een werkelijkheid, al die profetieën die hij al had verkondigd, werden ineens werkelijkheid. O ja, het is waar, zonder Christus, als hij niet gekomen was, zou het hopeloos zijn. Dan heeft de mens geen rust, vrede, hoop en geen toekomst. En dan zouden we allemaal bestemd zijn voor de eeuwige verlorenheid. Maar door Christus, door het Lam van God, kan in elk leven het volkomen anders worden. Want God voert het profetisch woord stap voor stap uit. En daar hebben de zondeval en daar heeft Satan geen verandering in kunnen brengen. God heeft immers geen vreugde in de dood van zondaars, in de dood van ons. Maar dat wij leven zullen, leven tot in eeuwigheid. Daarom is er altijd weer feest in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Toen ik dat opschreef en ook met Anwar weer geconfronteerd werd, moest ik daaraan denken dat al die kinderen die daar bij Karin in het dorp komen, de Heer Jezus leren kennen. En dat we elke keer weer tegen die kinderen kunnen zeggen: en nu is er feest over jouw leven in de hemel. En ik hoop dat er ook feest over uw leven al in de hemel is geweest. Maar daar heb je Christus voor nodig. Daar heb je Christus voor nodig. De profetie van Jesaja is vervuld. Door Christus, het Lam van God, dat ter slachting werd geleid. Want God had gezegd: zonder bloedstorting is er geen vergeving. En op Golgotha heeft het de Heere behaagd Christus te verbrijzelen. Zijn geliefde zoon, zijn enig kind, heeft God het behaagd hem te verbrijzelen, ter wille van mij, ter wille van u. Hij die geen zonde en schuld had, werd tot een schuldoffer gesteld, want de schuld moest betaald worden. U en mijn zondeschuld werd op hem gelegd. En zo werd het Lam Gods gekruisigd op Golgotha, geslacht met zijn bloed vergoten. En is hij voor ons de dood ingegaan. Dat moet ook voor de Vader onvoorstelbaar diep zijn gegaan. En hij deed het voor ons. Voor u. En voor mij. Maar God is het dank. De dood en het graf hadden niet het laatste woord. Zijn dood en opstanding. Ze waren geen doel op zichzelf. Maar een middel. Om velen te rechtvaardigen. En hen een nieuw en ander leven te schenken. Dat is het heerlijke resultaat. Van Christus dood en opstanding. Velen rechtvaardig maken. En het eeuwig leven schenken. En Christus zegt zelf in Johannes 3 vers 36. Wie in de Zoon gelooft. Heeft eeuwig leven. Maar daar stopt hij niet. Eigenlijk staat er achter een geweldige waarschuwing. Maar, let op. Wie aan de Zoon ongehoorzaam blijft, zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. En ik hoop dat wij behoren bij degene die gehoorzaam zijn geworden. Omdat wij, nadat we het evangelie van onze zaligheid gehoord hebben, hem ook hebben aangenomen als onze redder en zaligmaker. En zoveel hem aangenomen hebben, we kennen die woorden, die zijn de kinderen van God geworden. Oh, het is niet genoeg alles te geloven. Ik maak dat zo van mij. Ook in Veenendaal, dat mensen alles geloven. Maar we moeten dat Lam van God in gehoorzaamheid, in de weg van bekering, in ons hart toelaten. Want anders blijft die toren op ons liggen. Want voor alle die hem gehoorzamen, is Christus een oorzaak van eeuwig heil geworden. En dat zegt niet ik, maar dat zegt de Bijbel. Dat zegt dat heilig woord van God zelf. En als we dat gedaan hebben, dan zijn we gerechtvaardigd. Hebben we vrede met God, hoop en een geweldige eeuwige toekomst. Karen moest het over van Anwar aan de kinderen vertellen. En zegt tegen Plony, mijn vrouw, oh, ik ken het nog uit het verleden. Als er een kindje overleden was. En u weet hoe dat in Afrika, dat misbaar, dat gehuil, dat geschrei, dat tekeer gaan op de grond gaan liggen rollen. Ik zeg, ach, wat krijgt ze veel mee te maken. Dus wij belden ze gisteren. En ze zei, papa, wat is het toch heerlijk dat de kinderen de Heer Jezus allemaal hebben leren kennen. Weet u wat ze zeiden? Ach Karin, dat is toch niet zo erg. Want hij is nu bij de Heer Jezus. Wat geweldig. Wat geweldig. Als je dat kunt zeggen. Hij is bij de Heere Jezus. Hij heeft het eeuwige heil gevonden en heeft er nu deel aan. En dat geldt nu al voor ons als we Christus aanvaarden. Maar straks ook voor Israël. Want ze hebben hem in zijn eerste komst wel verworpen. En vers 8 en 54 zei, in een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht voor u een ogenblik verborgen. Oh, bij God is de tijd maar een ogenblik. 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Voor een ogenblik heb ik u verlaten. En Israël ervaart tot op de huidige dag. Voor de van de week van een onderwijzeres op school. Die zei, een van de kleine kinderen, 7, 8 jaar oud. En waar ze het over hadden, dat weet ik niet, maar ze stond op. En ze zei, als ik een Kalasnikov had, 8 jaar, dan zou ik alle Joden doodschieten. Zo was het vergif in haar hart gezaaid. Want er is hoop voor Israël. Het lijden is tot op vandaag hun deel. Maar God heeft zijn eigen uitverkoren volk niet voor eeuwig afgeschreven. Daarom hebben ze ons gebed ook zo nodig. En dat alles, doordat Christus naar het kruis is gegaan. Jesaja 53 vers 12 zegt, daarom zal ik hem, Christus, veel toedelen. En machtiger zal hij verdelen als buit. Men probeert Israël te vernietigen. En straks zal de gehele wereld daartoe optrekken naar Jeruzalem. U kent dat. Machtiger zal hij verdelen als buit. Dat betekent dat hij afrekening zal houden met alle vijanden aan het einde van de grote verdrukking. De valse profeet en de antichrist. Die zijn zijn buit. Naar Openbaring 19. En ze gaan rechtstreeks naar het vuur van de hel. En de legers die optrekken om Israël te vernietigen, zullen gedood worden door het zwaard. De overwinnaar is in de troon. Uw en mijn overwinnaar. Als hij komt op het witte paard vanuit de hemel. En dan wordt Christus veel toebedeeld. En dat wijst op het duizendjarig vrederijk. Dan zal hij koning zijn over de hele aarde. En hij zal de enige zijn. En alles zal hem onderworpen zijn. En dat alles, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood op het kruis. Zo zal Gods voornemen tot het einde toe volkomen uitgevoerd worden. Twijfel daar maar echt niet aan. Als je alles ziet in de wereld, heb je misschien soms twijfel, hoe wordt het ooit goed komen? Het komt goed. Want de overwinnaar is in de troon. En Israël heeft nog een geweldige, heerlijke toekomst. Zijn voeten, de voeten van de Heer Jezus, zullen op de Olijfberg staan. En Israël zal tot bekering komen. En daarom toont Jesaja 54 ons al Israëls heerlijke toekomst. Met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer, uw verlosser. En dan komt het weer goed tussen God en zijn verlaten vrouw. Gods aardevolk wordt dan vergeleken met een tent. Vergroot de plaats van uw tent wijd. Laat uw tentkleden wijd uitspannen en wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast. Want u zult naar links en rechts uitbreiden. Het zal zo goed komen dat Israël dan zal leven binnen de grenzen die God al heeft vastgesteld. In het Oude Testament. God volvoert zijn plan volkomen. En Jesaja 33 vers 20 zegt het zo mooi. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden. Waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden. En waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Want de Heer zal daar in zijn macht bij ons zijn. En in Jesaja gaat het over Israël, de vrouw van God. Maar in Korinthe over de bruidsgemeente van Christus. En tussen die beiden is een onvoorstelbaar groot verschil. Voor Israël is er een aardse toekomst. Maar voor de bruidsgemeente van Christus niet. Wij hebben een hemelse toekomst. Israël wordt vergeleken met een tent. Maar ook ons leven wordt vergeleken met een tent. En als wij, u en ik, een hemelse bestemming hebben, dan moeten wij onze tentpinnen maar niet vast in de grond slaan. Geen grote tent bouwen. Met lange touwen. En niet ons gebied maar uitbreiden. Meer en meer, hoger en hoger en groter en groter. Weet je wat de Bijbel zegt? We zijn hier maar vreemdelingen en bijwoners. We horen hier niet eens meer. We zijn er nog maar, we horen hier niet eens meer. En daarom moeten we tevreden zijn met dat wat God ons schenkt. En het moment nadert dat we alles moeten achterlaten. En deze aarde gaan verlaten. Want we hebben een hemelse toekomst. En ik hoop dat we daar aan denken in het leven van elke dag. Hoe betrekkelijk dat alles is. Ja, de wereld die geen verwachting heeft. Daar gaat alles om het hier en nu. En ik moet zeggen, dat dringt ook vaak de gemeente van Christus binnen. Dat het gaat om het hier en nu. En daarom slaan ze hun tentpinnen vast in de grond. De zekerheden van dit leven zijn enorm belangrijk. Maar wat is zeker? Wat is zeker in ons leven? En tentpinnen zijn er genoeg. Ze worden elke dag aangeboden. Zo zijn we verzekerd van de wieg tot het graf. Er kan ons niks gebeuren. En zo leven ze alsof we hier een blijvende woning hebben. Maar hun levenstent is gelijk aan het huis gebouwd op het zand, zegt de Heer Jezus. Het huis gebouwd op het zand. Want ook in hun leven, in ieders leven, komen de stormen, de moeite, de ziekte, de problemen, de aftakeling. Het gaat niemand voorbij. En dan is er paniek in de tent. Dan is er paniek in de tent. Vooral als de dood dreigt toe te slaan. Waarom moet mij dat overkomen? Waar heb ik dat aan verdiend? Waarom was er een God en geneest hij me niet? U kent het allemaal. Ja, en dan moeten de artsen zorgen voor allerlei tentpinnen. Zodat die tent hun leven maar overeind blijft staan. Wat de kwaliteit ook is. Rekken en trekken. Alles wordt uit de kast gezet. Kosten nog moeite worden gestaan. Het was nog in mijn omgeving gezien. De dokter in Nederland zei, we kunnen u niet meer helpen. Dan zegt hij, dan ga ik naar Duitsland toe. Alles uit de kast gehaald in Duitsland. Enorm veel tentpinnen die kapitalen hebben gekost. Maar het heeft niet geholpen. En zo klagen ze en zuchten ze. Zonder het te begrijpen dat ze nog steeds naakt bevonden worden. Omdat ze Christus blijven verwerpen. Want hoe je het ook keert of hoe je het ook kent, de tent wordt afgebroken. En dan is de wereld voor eeuwig verloren. En daarom is het ook zo belangrijk dat ons leven, onze levenstent, ons huis, gebouwd is op de rots. De Heer Jezus Christus. Daar gaat het om, lieve broeders en zusters. Want dan staan we, als het goed is, heel anders in het leven. Want we kennen dat verhaal. Het kan niet meer stuk. Het kan niet meer stuk. Op een toekomst. Want wij weten, als ons huis op de rots gebouwd is, dat wij bestemd zijn voor de eeuwige heerlijkheid van God. En Paulus zegt dat we hier maar een tijdelijke tent hebben. In de hemel, zegt Paulus, daar is onze woning. Onze eeuwige woning. En daar zijn we naar onderweg. Elke dag komen u en ik een stukje dichterbij. Dat kwetsbare lichaam wat we nu hebben, wordt vergeleken met een tent. Ik voel het zelf ook, is al slijtage onderhevig. Wordt afgebroken. En er hoeft maar weinig te gebeuren en we zijn er niet meer. En dat geldt niet alleen voor oudere mensen. Denk maar aan Amber. Gisteren een auto-ongeluk. Twee jonge mensen, zo uit het leven gerukt. Het kan zomaar over zijn, een hartstilstand. En daarom, wat is zekerheid? Er is maar één zekerheid, dat je weet dat je geborgen bent in hem. Maar wij weten dat het voor ons met de dood niet afgelopen is. Wij zullen een nieuw verheerlijk lichaam krijgen. Wat een troost ligt erin. Want het sterfelijke zal eenmaal onsterfelijkheid aandoen en het vergankelijke onvergankelijkheid. En als dat gebeurt, zijn we in onze eeuwige woning. Geweldig, hè? Ik hoorde van de week van iemand, die was bij de dokter geweest. En de dokter zei, er is niks meer aan te doen. Je hebt nog een kort poosje te leven. Nou, zegt hij, dat is geweldig. Dan ga ik mijn verhuizing regelen. Wat heerlijk als je dat kunt zeggen. Want onze aardse tent wordt afgebroken. Maar gelukkig ook. En Romeinen 8, vers 22 zegt. Wij zuchten bij onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. En daarom Paulus leefde daarmee. Die schoof dat niet weg. En hij zei heel eenvoudig. Het leven is mijn Christus. En het sterven is een groot gewin. Dat moet als het goed is. En ik weet dat dat moeilijk is. Toch zeg ik het vanmorgen. Dat moet eigenlijk ook onze geestelijke houding zijn. Want dat staat te gebeuren. En dan moeten we niet wegschuiven. Dan moeten we onder ogen zien. Dan moet je ook als man en vrouw met elkaar over durven praten. Dat doen wij ook. Ik denk ineens toen ik geopereerd moest worden aan mijn hart. Omdat er zocht te zijn, we gaan het proberen. We weten niet of het lukt. Dat mijn vrouw tegen mij zei, geef niet op as. Je hebt altijd gepredikt dat je zo graag naar huis ging. Wat mij betreft mag je naar je hemelse huis. Maar geweldig, hè? En weet je hoe dat komt? Omdat het bij onze gesprekstof hoort. Laat het bij uw gesprekstof ook horen. Dat je soms alleen nog een stukje verder moet. Maar dat je elkaar weer zult zien. Omdat je de Heer ertoe behoort. Is dat altijd even makkelijk? Nee. Nee. Toch moet dat het uitgangspunt zijn. Van ons leven. Moet het ook gunnend zijn op een gegeven moment. In ons leven. Paulus geeft echter ook nog een geweldige waarschuwing in deze verse. Hij zegt, als we maar niet naadbevonden worden. Ja, dan moet je soms ook op onderzoeken. Of je wel werkelijk op Christus, de rots, je leven gebouwd hebt. Want anders word je naakt bevonden. Je moet in hem geborgen zijn. Voor tijd en eeuwigheid. En als dat niet zo is, dan roep ik je op. Aanvaard dan vanmorgen Christus in je hart en leven. Weet u, toen Adam ontdekte dat hij naakt was door de zonde, verborg hij zich voor God. Maar hij werd bekleed met dierenvellen. U kent dat wel. Om zijn naaktheid te bedekken. Maar het heerlijke is dat wij niet met dierenvellen, maar door het offer van Christus zijn bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Geweldig. Als we Christus aanvaarden. We zijn niet meer naakt. We zullen niet meer naakt bevonden worden. We hoeven geen angst te hebben voor de toekomst. Onze naaktheid is volkomen weggenomen. En daarom hebben we ook een hemelse bestemming. En dan staan er voor ons geweldige dingen te gebeuren. Voordat de oordelen en de toren waarover de Heer Jezus sprak in Matthäus 24 realiteit wordt. Wij die Gods woord serieus nemen, weten dat alle profetieën vervuld zullen worden. En het maakt me zo blij ook, altijd weer, als ik dan lees wat er staat in Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook onze zaligmakende Heer Jezus Christus verwachten. En dat heeft alles te maken met de opname van de gemeente. Wanneer hij ons op de wolken tegemoet komt. En ziende op dat wat er allemaal in de wereld gaande is. Wat er in Israël gebeurt. Weten we dat het eindtijd is. Ik ben het helaas vergeten, maar ik vond gisteren. En als u uitdaging kunt krijgen op uw computer. Dan moet u eens kijken bij het nieuws van Israël. Daar staat een heel artikel over wat er in Israël gaande is. De tekeningen voor de derde tempel liggen al klaar. De voorwerpen voor de derde tempel zijn al klaar. Er is zoveel gaande. Sanhedrin is alweer opgericht. En ik las gisteren ergens dat ze ook denken dat ze nu eindelijk de rode vaars hebben gevonden. Er zijn zoveel dingen die erop wijzen dat wij met een sneltrein naar het einde gaan. En daarom kan de opname ook elk moment plaatsvinden. Het wacht alleen maar tot de gemeente zijn volheid heeft bereikt. Dan zal de bezuin klinken, de graven zullen opengaan voor Gods kinderen. En wij levende, en ik hoop dat nog mee te maken, en u ook, daar ben ik van overtuigd, zullen samen met hen in een oogwenk van deze aarde vertrekken. We worden als het ware geëvacueerd, weggerukt van deze aarde. En we gaan de Heer Jezus tegemoet in de lucht. En op dat moment zullen we op een wonderbare wijze bekleed worden. Want Filippenzen 3 vers 21 zegt dan, die ons vernedert lichaam. Ach, en dat is toch ook zo. Veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is onze toekomst. Dat gaat gebeuren. En menselijk gezien zou je eigenlijk toch zeggen, dat kan toch niet. Hoe moet dat nou? Hoe kan dat nou? Maar er staat erachter overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. En de Heer zal het doen. Hij is geen leugenaar. Als hij dit zegt, dan zullen wij een verheerlijk lichaam ontvangen. Wauw. Daar zie ik naar uit. Daar zie ik echt naar uit. U ook, dat we dat zullen ontvangen. Het sterfelijke doet op dat moment onsterfelijkheid. En zo zal ons eeuwige nieuwe lichaam zijn. Het zal niet meer verslijten, het zal niet meer aftaken. En dan gaan we samen met hem naar het vaderhuis. Dat is het voornemen van God al geweest in de eeuwigheid. Toen had hij u en mij al op het oog. Dat is de stralende toekomst van de bruidsgemeente van Christus. En alles wat we zullen zijn, alles wat we zullen ontvangen, is dankzij Christus. Alles dankzij Christus. En daarvoor, om ons dat te kunnen schenken, behaagde de Heere het hem te verbrijzelen op het kruis. Want daar had hij toen al u en mij op het oog. En ik hoop zo van harte dat de heilszekerheden ons lossen van deze wereld maken. Kijk maar niet te veel naar Trump. Kijk maar niet te veel naar Poetin. Er zijn ook maar dienstknechten. Ze kunnen ook niks. Kijk maar omhoog. God is in de troon. God is in de troon. En hij regeert. Ik hoop dat u minder angst en zorgen heeft over de toekomst. Want het gaat de goede kant uit. Het moet gebeuren. Het moet gebeuren. En maak je ook maar niet te druk over al die tenten. Hè. Sla ze maar niet vast in de grond. Kijk maar naar boven. Naar uw eeuwige woning. En zie je verlangen naar uit. En God wil ons hier al toebereiden. Voor de hemel. Dat is het proces. Wat God wil uitwerken in ons leven. Wij moeten er klaar voor zijn om te vertrekken als de bezuin klinkt. En zolang we nog hier zijn, is Gods doel dat wij hier gelijkvormig al zullen worden aan het beeld zijns zoons. Dat we niet gelijkvormig aan de wereld zullen worden. Dat is niet zo moeilijk. Maar gelijkvormig zullen worden aan het beeld zijn zoon. En dan gaat het, onze broeder heeft het ook al gezegd, over onze handel en onze wandel. Daarvoor moeten we ons als heilige en uitverkoren bekleden met een nieuwe mens. Wat betekent dat? Mag ik een paar dingen noemen? We moeten vervuld zijn met ontferming. Er is zoveel hardheid, er is zoveel liefdeloosheid. We moeten vervuld zijn met ontferming. Want Christus was ook met ontferming bewogen. Hij stuurde de zondaars niet weg, de hoeren en de tolleraars niet. Hij had liefde voor hen. Hij ontfermde zich over hen. Wij moeten vervuld zijn met zachtmoedigheid. In een wereld vol van hardheid. En nederigheid. Want Christus zei, ik ben zachtmoedig. En ik ben nederig van hart. We moeten vervuld zijn met vergevingsgezindheid. U kent het, dat ze met die overspelige vrouw bij me kwamen. En zei, moet ze niet gestenigd worden? Nou, zegt de Heer Jezus, pak de eerste steen maar op, als jij zonder zonde bent. En hij veroordeelde haar niet. Hij zei eenvoudig, ga heen en zondig niet meer. En Petrus kwam bij hem en zei, hoeveel keren moet ik mijn broeder vergeven? Zevenmaal. Altijd weer. Waarom? Omdat de Heer Jezus mij alles vergeven. En ik was des doodschuldig. En hij vergaf het. En wat is het rijk als iemand om vergeving komt vragen. En je kunt vergeven. Niet omdat het moet. Maar vanuit je hart. Omdat het leeft in je hart. Vervuld met liefde. Zoals hij ons lief gehad heeft. Hij had ons lief tot aan de dood en aan het kruis. Zo moeten wij ook lief hebben. En als je dat praktiseert, dan wordt Christus zichtbaar in je leven. En dat is Gods bedoeling. Dat moet ons getuigenis zijn. Christus zichtbaar maken in deze wereld. En daar zul je ook niet beschaamd staan als de bezuiniging. Ik weet, dat is moeilijk. God vraagt niet altijd even makkelijke dingen van ons. Want de zuigkracht van de wereld is vandaag enorm groot. En de verleidingen van de boze zijn veel. En we worden zo in beslag genomen door van alles en nog wat. Maar met Christus zijn we altijd weer overwinnaar over al die dingen. Christus. Hij is nu in de troon. Kijk ernaar. Het Lam van God is op de berg Sion. Plaats bereiden voor onze heerlijke toekomst. En als wij bij hem zijn, dan blijft er maar één ding over, zoals we straks ook hebben. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Dan zullen we hem aanbidden, hem eren, hem groot maken voor onze heerlijke toekomst. En ons verheerlijk lichaam, mijn lieve broeders en zusters, zal niet meer afgebroken worden. Er zal geen kanker meer zijn. Er zal geen hartfalen meer zijn. Geen ziekte, geen pijn, geen verdriet en geen dood. Wat een toekomst. Eeuwige vreugde zal ons deel zijn. En dat maakt me nu al zo vreugdevol. Dat dat onze toekomst is. En we zien in dit alles Gods grote, oneindige liefde en welbehagen van ons. We begonnen met die twee kleintjes in een tas in het riool. Maar het was al eerder, toen wij nog in de schoot van onze moeders waren, ging Gods liefde al naar ons uit. En hij heeft ons Christus geopenbaard. En wij mochten de toevlucht tot hem nemen. En als je dat weet, en weet dat je deze geweldige toekomst gaat beleven, als er bezuinigd, dan kun je niet anders dan daarvan getuigen. Van je hoop en je toekomst. En dan zeg je, Maranatha, kom spoedig, Heer Jezus. Amen.